Toen ik de laatste keer met u gesproken heb, toen hebben we ook een Pinksterpreek gehad over het einde. Dat er God zijn geest zal uitstorten en dat er wonderen zullen zijn in de hemelen en tekenen op de aarde. Ik neem nu een heel ander gedeelte uit Handelingen 20. Handelingen 20. Vanaf vers 16. De geschiedenis dat Paulus spreekt tot de oudste van Efeze. En dan staat er, Handelingen 20 vers 16, want Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen om geen tijd in Azië te verliezen. Want hij haastte zich om zo mogelijk op de Pinksterdag te Jeruzalem te zijn. Maar hij zond iemand van Mileten naar Efeze en ontbood de oudste der gemeente. En toen ze bij hem gekomen waren, zeide hij tot hen, gij weet hoe ik van de eerste dag aan dat ik in Azië voet aan wal zette, al die tijd onder u verkeerd heb, dienende de heren met alle ootmoed, onder tranen en beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen der Joden, hoe ik niets nagelaten heb van hetgeen nuttig was om u te verkondigen en te leren in het openbaar en binnenshuis Joden en Grieken, betuigende zich te bekeren tot God en te geloven in onze Heer Jezus. En zie, nu reis ik, gebonden door de geest, naar Jeruzalem, niet wetende wat mij daarover komen zal, behalve dat de Heilige Geest mij van stad tot stad betuigt en zegt dat mij boeien en verdrukking te wachten staan. Tot zover. We willen zien vanmorgen hoe een mens zich gaat haasten om de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn. Ik weet niet of u er wel eens over nagedacht heeft. De Geest Gods heeft vanmorgen al duidelijk gesproken of wij naar welk Jeruzalem wij zullen reizen. Naar het aardse of naar het hemelse Jeruzalem. En als u haast hebt, zij die geloven haasten niet, staat er. Paulus had haast. Dan moet u goed weten waar u uw voeten naartoe richt. Op welke weg u bent. Heel de religie van het oude verbond was geconcentreerd in het aardse Jeruzalem. Daar stond na Davids heerschappij de tempel Gods. Later waren daar de scholen waar men onderricht kreeg in het geloof. En daar omringden de leerlingen, de rabbijnen op het tempelplein en in de vertrekken. En daar hoorden ze wijze woorden spreken. Ook Paulus had daar onder die mensen vanaf zijn 13e jaar ongeveer onder vertoefd. En hij had daar heel wat opgestoken, wat hij later graag kwijtraakte. Hij noemde zich dan ook een Hebreeër uit de Hebreeën. En naar de wetsvervulling een Farizeer. Hij nam daar deel aan de offeranden. Totdat Jezus hem de ogen opende. U weet het wel, op die tijd, op die weg naar Damascus. Toen brak voor hem een nieuwe tijd aan. Een nieuw leven. Toen werd de wet Gods geschreven in zijn hart. En dan komt die vraag, waar wil ik Pinksterfeest vieren? In het aardse Jeruzalem of in het hemelse Jeruzalem? Trekt mijn hart naar de aarde of trekt mijn hart naar de geestelijke wereld? En dat antwoord zal Paulus u vanmorgen geven. Aan de heidense gelaten heeft hij een keer geschreven dat God hem van de schoot zijner moeder had afgezonderd. God had hem van de schoot zijner moeder apart gezet. Hij was een aparteling geworden. Zijn wij trouwens ook. En hij zegt, en door zijn genade is het geweest dat hij zijn zoon in mij geopenbaard heeft. De schoot zijner moeder, dat is beeldspraak. Hij heeft het niet over de natuurlijke schoot van zijn moeder, maar hij heeft het over zijn opvoeding. Daar in Jeruzalem. Daar waar hij religieuze kennis had ontvangen via de rabbijnen. maar die onderricht had gekregen in de oud-testamentische wetten. En dan zegt hij in de Galaten, zal ik eens wat vertellen, ik heb nu een andere schoot. Ik heb nu een andere moeder. En dan zegt hij, Jeruzalem dat boven is, dat is mijn moeder. Dan heb je de tegenstellingen, wat zoekt u? Een onderricht dat aards gericht is, of een onderricht dat hemels gesteld is? Dat hemels Jeruzalem, hij zegt, dat is vrij. Dat is heerlijk. Dat is mijn moeder geworden. En daar in de, op de weg naar Damascus, toen Jezus Christus mij arresteerde, toen heeft hij gezegd, ik heb jou een opdracht gegeven voor de heidenen. Jood en heidenen moet je bekeren, maar met mijn evangelie. En na zijn bekering zit hij dan nog 3 jaar in Arabië. En dan, daar heeft hij veel over veel dingen nagedacht. Toen is hij zijn Bijbel nog eens gaan lezen, onder een ander licht. En toen kwam hij in Jeruzalem, daar bleef hij 14 dagen, zegt hij. Hij maakte contact met de gemeente daar. En toen zag hij opeens dat hij er toch eigenlijk niet welkom was. Ze accepteerden hem niet, hij sprak overal. Hij sprak vooral ook met Joden uit zijn vaderstad Tarsus. Uit Azië, zoals dat dan genoemd wordt. Maar dan merkt hij dat hij die mensen, die Joden uit het buitenland, nog veel fanatieker waren dan in Jeruzalem. Ze deden niet voor niet zulke grote reizen om maar in Jeruzalem te zijn. Dat aardse Jeruzalem, die gewijde stad, die heilige stad. En dan verschijnt Jezus Christus hem in de tempel als hij daar aan het bidden is. En dan zegt de Heer tot hem, Paulus, haast u. Alweer haast. Maar nu haast u om uit Jeruzalem te gaan. Had u een haast om naar Jeruzalem te komen? Hij was niet voor niks gebonden door de geest innerlijk, wist hij, ik moet daar zijn, of prettig is of niet. Want daar in Jeruzalem zullen ze jouw getuigenis niet aannemen. Ze zullen jouw evangelie daar nooit accepteren. Ja, maar Heer, ze weten toch wie ik ben. Ze hebben mij toch gezien hoe fanatiek ijveraar ik geweest ben. De Heer zegt, zal je niet baten, jongen, jij moet weg. En de Heer zonderde hem weer af. 14 jaar lang zat hij toen in zijn geboortestad Tarsus. Dat is een onbekende tijd voor ons geweest, wat hij daar gedaan heeft. En daar heeft hij waarschijnlijk, het is haast wel zeker, dat visioen gezien, dat hij opgetrokken werd tot in de derde hemel. En daar in het paradijs Gods dingen gehoord heeft, die het de mens niet geoorloofd zijn uit te spreken. Hij zag toen opeens waar zijn evangelie naartoe zou leiden. Als hij dat evangelie van het koninkrijk der hemelen zou prediken, dan zou de mens het eindstation bereiken, de volkomenheid, de derde hemel. Niet de eerste hemel en de tweede, en die voorbij gaat, zegt de openbaring, en niet de tweede hemel, waar nog gestreden moet worden, maar dan zou hij het eindresultaat zien. En waarom was hij nu zo fel om naar Jeruzalem te gaan? Om het Pinksterfeest daar te vieren. En dan zegt hij, ik ben gebonden door de geest. En een geest liever niet met een hoofdletter, een innerlijke drang. Maar de Heilige Geest overtuigt me van stad tot stad en van eiland tot eiland dat ik passeer, dat mijn banden wachten en boeien. En dan moet je wel een diepe overtuiging in je hart hebben om toch naar Jeruzalem te gaan en overal te zeggen, mensen, hou me alsjeblieft niet op, heb geen medelijden met me, want ik ga door. Zo nodig wil ik zelfs sterven. Als ik mijn loopbaan maar mag beëindigen. Als ik maar volledig doe wat God me opdraagt. Kijk, dat is het grote geheim van het leven van de apostel. Doe wat God zegt. En misschien denkt u, ja, ik doe ook nog maar wat ik zelf wil. En mijn eigen gedachten. Maar Paulus zegt, ik heb een evangelie en dat is van boven en ik doe wat God zegt. En als God zegt dat ik sterven zal, dan is mijn uur gekomen. Dan zeg ik, prijs de Heer, daar gaat dan Paulus ook nog op in. En de Heer wilde daar Paulus een geweldige les leren, daar in Jeruzalem. Hij zou daar een nieuwe fase meemaken van zijn geestelijke ontwikkeling. Hij zou daar dingen ervaren die hij wel aanvoelde dat ze er waren, maar waar hij de conclusies nog niet van getrokken had. Hij was nog niet volledig ingezet in die dienst van de Heer, dat elk compromis zou daar verdwijnen, dat in zijn leven gesloten was. Ook bij Paulus ging het niet alles ineens. Daar in Jeruzalem, daar op die Pinksterdag, waar hij zo nodig zijn moest, zou een nieuw tijdperk ingeluid worden. Op dat Pinksterfeest zou hij gedwongen worden tot een radicale keuze in zijn leven. Volkomen dat koninkrijk der hemelen moeten ingaan. En geen bijoogmerken meer hebben. Hij had vroeger eens gezegd, ik wil de Joden een Jood zijn en de Grieken een Griek. En daar in dat Jeruzalem, daar zal hij leren dat je de Joden geen Jood kunt zijn. Je kunt niet van het een en het ander tegelijk proeven. Het gaat niet. Dat kun je misschien een tijd doen, maar dan op een gegeven ogenblik komt die nieuwe tijd. En dan komt er een nieuwe prediking bij Paulus, waar die radicaal zegt, mensen, het oude is nou voorbij en het nieuwe is gekomen. En dan is de vraag, wat willen wij vieren? Willen wij het Pinksterfeest vieren in het aardse of in het hemelse Jeruzalem? De Heer die zegt tot zijn volk, ik wil je bijeenvergaderen. Jeruzalem, Jeruzalem, ik wil je bijeenvergaderen. En hij wil ons bijeenvergaderen in het hemelse Jeruzalem en niet meer in het aarde. Maar tot zijn discipelen die nog niet gedoopt waren met de Heilige Geest, zegt hij, blijf nou maar zo lang in Jeruzalem. Totdat, nietwaar, totdat, ja. En dan gaat het beginnen. En dan zegt de Heer, en dan ga ik mijn volk vergaderen. We gaan nou maar eerst naar het aardse Jeruzalem. Totdat je volkomen nieuwe gedachten krijgt. Dat die hemelse wereld voor je open gaat. En dan gaat het zelf al werken. En dan zul je zelf al zien waar je dan thuis behoort. Het Pinksterfeest. Dat zou je beleven. Pinksterfeest. Dat was het feest van de gezuurde broden. Ook al over gebeden hoorde ik vanmorgen. De gezuurde broden. Dat kom je niet vaak tegen in de Bijbel, gezuurde broden. Het feest der ongezuurde broden, dat was bekend. Dat was het paasfeest. Dat ging over zuurdesem. Als de Jood een brood bakte, dan nam hij dus graan. En dat werd gemalen en er werd een deeg. En dan nam hij een beetje van dat deeg. En dat bracht hij onder hoge temperatuur en dan begon dat te gisten. Begon dat te werken. Dan begon dat te ontbinden. En dat deeg dat werd dan gescheiden, laat ik het dan maar zeggen. Deeg is, dat zijn koolhydraten. U ziet het wel eens op die pakjes staan, zoveel koolhydraten, nietwaar? Nou, dat zijn wel weer op die voedingspakjes. Nou, en die koolhydraten die werden gescheiden in koolzuur en in water. Koolzuur, net wat in zo'n prikflesje zit. Huh? En dan deed men dat zuurdeeg, deed men in het meel. En men begon dat te bakken en dan begon dat koolzuur te werken. En vanuit dat koolzuur begon dat deeg te rijzen. Dan kreeg je dus gezuurd brood. Wij gebruiken gist. Gist is geen zuurdeeg hoor. Dat werkt anders. Maar dan begrijpt u de zuurdeeg en als deze. En dus een beetje van het oude deeg. Liet men die werking ondergaan en dan maakte men dat hele deeg, maakte men verzuurd. En dat smaakte ook zuur, net zoals vroeger bij ons het roggebrood. Kon je zuur roggebrood kopen, was ook met zuurdeesem gedaan. En wat was nu de geestelijke betekenis? Wel, de kinderen Israël trokken uit Egypte, op het paasfeest. Ze hadden haast om eruit te komen. En dat zuurdeesem, als je in de woestijn ingaat, ja, dat zuurdeesem moet je in water bewaren. Nou, dat voel je wel, in de woestijn moet je, daar heb je al dat water niet. Dus dan bakte men ongezuurde broden. Dus dat was gewoon dat deeg, het geste deeg, een beetje door elkaar malen, op een ijzeren plaat leggen, die heet was. En dan werd dat een platte koek, of als men geen plaat had, op een gloeiende steen. En dan werd het een koek, een ronde koek, een platte koek, een jodenkoek. Nou, Israël liet zijn zuurdeesem achter in Egypte. Geen tijd om mee te nemen en in de woestijn hebben ze 40 jaar zonder zuurdeesem moeten doen. Kreeg het manna. En u weet wel, dat manna, dat kon je niet bewaren. Dan hoefde die niet aan te rommelen, want dat moest gegeten worden en anders was het weg. Dus 40 jaar zonder zuurdeesem, dan komen ze binnen in het Kanaan en dan gaan ze nog eens eerst eens wat van de akker eten, ongezuurd, en dan met die volgende oogst begonnen ze. Met een nieuw zuurdesem. Men had dus met Pasen had men alle zuurdesem weg. Ruim op, 7 dagen lang ongezuurde broden, en heb je nog wat van de oude oogst, wegdoen. Al die oude zuurdesem moest weg, en dan met Pinksterfeest, en met Paasfeest, dan had men dus, begon het nieuwe koren eruit te komen, dat stond op de akker, en met Paasfeest nam men dan wat koren van de akker, garven, en men wijden te Heren, en men had het feest van de ongezuurde broden. Al het oude zuurdesem was weg. En met Pinksteren had men de eerste broden van de nieuwe oogst, en daar haalde men dus nieuw zuurdesem uit, en dat verwerkte men in het meel. Dus het ging, heb je nog oude zuurdesem, weg ermee. Dat hoort bij Egypte, dat hoort bij het oude. Heb je nieuw zuurdesem, dat hoort bij Pinksteren. Jezus zegt, hoed u voor de zuurdesem van de Farizeeërs. Dat is de oude rommel. Dat is hun leer. Maak je los van hun inzichten aangaande de wet. Ik heb hele nieuwe zuurdesem. Jezus bracht een nieuwe leer. Hij schreef de wet Gods in onze harten. En met Pasen scheurde een engel dat gordijn, dat het heilige en het heilige der heiligen scheurde uiteen. Zodat iedereen kon dat heilige der heiligen binnenlopen. Wie wil zeggen, het oude is voorbij. Het oude verbond heeft afgedaan en hier heb je een beter verbond met een nieuw zuurdesem. Ruim op, zegt Paulus, het oude zuurdeeg. Opdat het een nieuw deeg wordt. Dus een nieuw deeg waarin het nieuwe zuurdesem doorheen gemengd wordt. Pinksteren betekent 50. De Joden trokken met Pasen, want ze vierden het paasfeest, uit Egypte. En 50 dagen later zaten ze bij de Sinaï. En daar kregen ze de wet. De wet werd gegeven 50 dagen na Pasen. En als de Heer zijn wet geeft in onze harten, dan is het Pinksteren. En Pinksteren, denk maar aan je pink, dat is de vijfde vinger. Alles wat met dat pink te maken heeft, dat is 5, Pentecostal, dat is 50. Je hebt in Griekenland het Pentidactylus gebergte, het vijfvingergebergte. Dus Pinksteren is 50. En met de 50ste dag schrijft de Heer de wet in hun harten. Dan daalt Gods geest neer en die zal je overtuigen van zonde, gerechtigheid en heiligheid. Niet meer in inzettingen bestaande, op papier, op stenen tafelen, maar op de tafelen van je hart ingeschreven. Een nieuwe wet. En dan zegt Jezus na zijn opstanding, als het offer gebracht is, dan spreekt hij 40 dagen lang over die nieuwe leer, over dat nieuwe zuurdesem. Sprekende 40 dagen lang over dat koninkrijk Gods, over die onzienlijke wereld. Hij zegt, en blijf nou maar wachten die 10 dagen, totdat je die geest krijgt, zodat je een nieuw tijdperk kunt ingaan. En direct na Golgotha wordt dat hemelse Jeruzalem geopend. Jezus zegt tot die moordenaar, kom maar in dat paradijs, kom maar in het hemelse Jeruzalem. Dat is open, want alle schuld is weggedaan door het bloed van Jezus. Nou, je mag vrolijk ingaan in die hemelstad, want je bent een rechtvaardige. En in de hemelstad verzamel ik het volk dat rechtvaardig is. Dat mag daar met blijde klanken zingen. En als de doden worden opgewekt, bij Jezus' opstanding, dan staat er, en zij verrezen, en ze gingen in de heilige stad. In het nieuwe Jeruzalem. Staat er duidelijk. Ze gingen in de heilige stad binnen. Maar wij moeten ook in die heilige stad binnen gaan. Ook al zijn wij nog niet gestorven en opgewekt. Wij moeten nu binnen gaan in het hemelse Jeruzalem. Daar vergadert de Heer zijn volk en nergens anders. Dit waar we hier zitten, dat is maar een beeld. Als we zijn als gemeente, dan willen we afschaduwen wat er in het hemelse Jeruzalem plaatsvindt, in de heilige stad. En dan vertelt Jezus 40 dagen lang van de overgang van het oude naar het nieuwe. Hij zegt, blijf nou maar in Jeruzalem totdat jullie bekleed worden en aangedaan worden met kracht van omhoog. Dan ontvang je de belofte des Vaders. dan wordt op deze wijze de rest van Israël in Jeruzalem gered. Ik ga nog een overblijfsel redden. Die 120 uit die opperzaal, die 3000 uit de Joden en later die 5000. Ik zal ze vergaderen als Joodse gemeente en dan ga ik een volkomen nieuw werk aanvangen. Ik ga jullie afzonderen van de schoot van je moeder. Je zult het merken. Je zult merken dat je een apart volk wordt. Door deze gedachtenwereld van het Koninkrijk Gods. En die discipelen die gingen toen ook, als Jezus naar de hemel gevaren is, gingen ze blij naar de tempel en ze begonnen God alvast maar op voorhand te loven en te prijzen. Want ze wisten, op Pinksteren krijgen we de wetten Gods in onze harten. En dan, als je die wet Gods in je hart hebt, dat wil zeggen, dat is de ingeschapen wet. Dat is de wet zoals God van de meet af aan bedoeld heeft. Dan functioneer je weer goed. Dan leef je weer gezond. Dan ben je weer vrij. Gods wetten in je harten. Dat heeft de mens nodig. Dan is het herstel aangebroken. Dan komt er genezing in je leven. Dan heb je de tempel, een aardse tempel, niet meer nodig. Dan zeg je, één offer is er geweest op Golgotha. En ik ben volkomen gerechtvaardigd. En nu heb ik de Heilige Geest ontvangen. En nu schrijft Hij zijn wetten in mijn hart. En dan heb ik die stenen tafelen niet meer nodig. Want ze zijn geschreven op de tafelen van mijn hart. En als die wet Gods in je hart komt, dan word je aangedaan met kracht. Daar zit een geweldige sterkte in. Als Gods geest in je woont, dan gaan die begaafdheden van de geest gaan in je werken. En dan zegt Petrus ook op de Pinksterdag, en dan ga je profeteren. Dat wijst op een ontwikkeling van je innerlijke mens, van de geestelijke mens. En dan zegt Jezus zelf, en deze tekenen zullen de gelovigen volgen. In mijn naam zullen ze duivelen uitwerpen, met nieuwe tongen zullen ze spreken. Weet u wat daarvoor nodig is? Want wij zijn ook een nieuwe gemeente geworden. Moet je maar eens goed over nadenken, wat dat allemaal inhoudt. Als je Pinksteren wil vieren, als je verder wil gaan, dan moet je eerst volkomen vrij zijn. Je moet niet meer vastzitten aan zonde. Je moet los. Strijd tegen de zonde en als je het niet winnen kan, laat je bevrijden van de zonde. Dat is de leer van Jezus Christus. Omdat gij waarlijk vrij zult zijn. Wij moeten vrij zijn. De jongen onder ons moeten vrij zijn. De oude. En als je nog ergens aan vastzit, dan moet je altijd wat meeslepen. En je zegt, ik wil de Heer wel dienen, maar. En dan komt dat gewicht weer dat aan je voeten zit. En dan ben je net als een fietser. Als een remblokje op de fiets, op de band zit. Nou, en jij maar trappen en je kunt niet vooruit. De Heer zegt, uitdrijven die machten. Doe het zelf of laat je bevrijden. Eerst zelf vrij. En dan kun je een ander genezen. Blijf hier niet als een gebonden mens zitten. Er zijn hier die jarenlang zitten en altijd nog tobben met diezelfde moeilijkheden, met diezelfde strijd. Ga in het geloof staan dat de Heer het wil doen en zal doen. Hij is getrouw. En Hij doet het. En dan staat er ook in Marcus het einde, de laatste woorden van Marcus. En de Heere werkte mede. Hij werkte mede en bevestigde zijn woord door tekenen en wonderen van herstel, genezing en bevrijding. En de Heer die zuivert zijn gemeente op deze wijze. En Hij wil dat wij consequent dit nu eens gaan doen. Consequent, radicaal voor Hem gaan leven. En Hij zegt, ik ga die nieuwe, ik ga die hoge weg met Hem. Want Hij heeft, dat hebben we ook vanmorgen gehoord, grote plannen met ons. Hij wil ons op die troon hebben. Hij wil ons overwinnaars maken. En onze prediking is er vanmorgen ook op gericht. Wij moeten anders worden. Gij geheel anders. Maar denk eraan, de ware Pinkstergemeente en de ware Pinkstermensen die deze weg gaan, die worden vervolgd. Paulus zegt, ik haast me om in Jeruzalem te komen. En dan zegt de geest, maar denk eraan, boeien wachten je. Dat is niet zo leuk. Stefanus was een Griekse Jood. Hij deed grote tekenen en wonderen. En iedereen moest erkennen, God is met hem. Maar weet je, die Griekse Joden, die buitenlandse Joden, die pakten hem. Uitgerekend die mensen die van buiten kwamen. uit de buurt van Azië staat erbij. En die sleepten hem voor de rechter. Die waren nog fanatieker en wetsgetrouwer dan de Joden in Jeruzalem. En wat zeggen ze? Die Stefanus, die heeft lastelijke woorden gesproken tegen de wet, tegen Mozes. Ja, ja. En ze sleepten hem voor de raad. Die oude wet, daar had hij het niet meer op. Stefanus is de eerste die verziende is geweest. Die zag het veel beter nog dan de andere apostelen. Hij zei, ruim die tempel maar op, want de Allerhoogste woont toch niet in tempelen met handen gemaakt. Dat is maar een stenen gebouw, mensen. Verwacht het daar nou niet van. En hij zegt, en weet je wat jullie doen? Jullie weten, staat altijd de Heilige Geest. Gelijk uw vader, ook gij, je bent, jullie zijn onbesnedenen. Met heel je besnijdenis, onbesneden naar hart en naar oren. En wie van de profeten hebben jullie niet gedood? Kijk, dat is de leer die Petrus brengt. Dat is een onversneden waarheid. Daarvoor moest hij eraan. Ze grepen de apostelen niet. Want er brak een geweldige vervolging uit die de Bijbel bestempelt in Handelingen 11 met de vervolging in verband met Stefanus. En ze moesten de stad uit en wie bleven zitten? De mensen die een compromis hadden aangegaan. Wie bleven zitten? De mensen die ook nog naar de tempel gingen en daar hun diensten verrichten. Och, de Heer die had het nog niet verboden. En als de Heer het niet verboden heeft, nou dan hou je dat oude nog een beetje vast. Kijk, daar ging het bij Paulus nu om. Moet ik dat oude nu vasthouden? Daar staat uitdrukkelijk, die mensen die Stefanus geloofden, die moesten vluchten uit de stad. Want die werden ten dode toe vervolgd. En dan staat erbij, maar de apostel bleven hun hoofdkwartier in Jeruzalem houden. Want die kon je dagelijks terugvinden in de tempel. Die hielden dat oude nog vast. Die waren nog niet zo ver. Die waren nog wetsgetrouw. En dan zeggen ze, oh, er zijn talrijke priesters, talrijke scharen van priesters die gehoor gaven aan het geloof. En ze beroemen zich er nog op. Maar het waren nog priesters. Ze gingen nog offeren. Alsof Jezus niet het grote offer geweest was. Dan waren die eerste christenen, gingen nog rustig naar de tempel. Ze zeiden, ik ben priester. Want ze zeggen, een grote schare niet van ex-priesters, maar van priesters. Die gingen nog rustig offeren. En vandaag aan de dag in de charismatische beweging zeggen ze, dat is mooi, zie je wel, zelfs de priesters, die krijgen nog de Heilige Geest. Ja, die gingen ook nog offeren in de tempel. Die bleven hun werk doen. En dan krijg je twee groepen christenen. En dat komt heel duidelijk uit. De eerste groep, dat zijn de Joodse gemeente met veel priesters. En dan nog een groep achter Stefanus. Komt Paulus uit. Paulus heeft er niet voor niks gestaan. Die heeft er staan toekijken, weet u wel, als een jongeling, toen Stefanus gestenigd werd. Maar in zijn hoofd is toen die boodschap wel doorgedrongen. Wat heeft die man meer dan ik? Waarom is die man zo blij als die sterven moet? En met diezelfde stervensvreugde gaat hij naar Jeruzalem en zegt, en dan denkt hij als Stefanus, hij zegt, dan heb ik het goed. Dan staat hij hier, gaat hij ook al opstaan aan zijn troon, hoe zou Paulus zich houden? Net zo goed als bij Stefanus. Paulus wordt in de Bijbel de volgeling van Stefanus. En de Heer zegt tegen Paulus, ga jij dan maar eerst uit Jeruzalem. Paulus, en hij bidt en de Heer zegt, ga dan maar uit Jeruzalem. Jouw evangelie moeten ze daar niet. Die moeten gemeente niet en dat moeten Joden helemaal niet. En nu aan het eind van zijn zendingsreizen, nu zegt de Heer, en dan moet je terug naar Jeruzalem. Naar de moedergemeente. U weet het wel, Jeruzalem, dat noemen ze de moedergemeente. Zoals ze Rome noemen de moederkerk. En Paulus zegt, ik ben niet meer in de schoot van mijn oude moeder. Het hemelse Jeruzalem, dat is mijn moeder. Niet die moedergemeente in Jeruzalem. Daar moest hij ook mee gaan breken. Hij moest radicaal zijn in zijn leven. En daar heb je tijd voor nodig. Dat is een ontwikkelingsproces. Hij werd daar ook afgezonderd van de schoot van zijn moeder. En dan wel van zijn tweede moeder. De moedergemeente in Jeruzalem. Och, hij nam al een hoop geld mee, die had hij wel verzameld. Hij zegt, jongens, als het maar aanpakken van Paulus. Ja, daar klaagt hij over. Hij zegt, nou heb ik zo'n dot geld bij elkaar gehad om die arme gemeente te ondersteunen. En het is voor mij nog de vraag of ze het uit mijn handen wil aannemen. Zo groot was de tegenstand dan. Maar de Heer die zou hem tonen dat Paulus geheel los kwam te staan. Niet meer de Joden en Jood. Los van de Christenjoden. Die tot nu toe nog in de tempel bezig waren met God te dienen. En dan zou hij pas de vijandschap ten volle over zich heen zien komen. Als je dat standpunt gaat innemen. En hij zegt het ook in vers 19. Hoe ik niet... Ik heb de Heere gediend met alle ootmoed onder tranen en beproevingen die mij overkwamen door de aanslagen der Joden. Want waarom waren de Joden zo fel tegen hem? Waarom zijn de Joden zo fel tegen ons evangelie? Vandaag en de dag. Ze hebben nog nooit een christen aangeklaagd hoor. Maar hebben ze mij wel gedaan vanwege dit evangelie dat Paulus ook gebracht heeft. Elke keer, je kan het, als je leest in de handelingen der apostelen de naam Joden, nou, dan moet je al uitkijken. En dan staat er, doch toen de Joden de scharen zagen, werden ze vervuld met nijd en spraken lastelijke woorden tegen hetgeen door Paulus gezegd werd. Maar de Joden stookten de aanzienlijke vrouwen die God vereerden en de voornaamste der stad op en ze verwekten een vervolging tegen Paulus. Dat is in Iconium. Maar de Joden die hun geen gehoor gaven, prikkelden en verbitterden de zielen der heidenen tegen de broeders. Maar er kwamen Joden van Antiochië. En Iconium en ze praatten de scharen om en stedigden Paulus en sleepten hem de stad uit, menende dat hij dood was. En zo gaat dat maar door. Als je dat woord Joden hoort, dan weet je vooruit in de handelingen, dan komt er een conflict met Paulus. En dan is het niet toevallig dat de Joden ook zo tegen ons zijn tekeer gegaan en ook geprobeerd hebben via de rechter je mond te snoeren. En ik kreeg van de week nog de laatste dreigbrief, dat we hadden wel geen kans meer, maar ze zouden me niet loslaten. Ja, ik moest wel op mijn hoede zijn. Nou ja, dan zeg je met Paulus, ik ga toch naar Jeruzalem hoor. En we gaan eens zien hoe we het oude kunnen verbreken en het nieuwe kunnen verkondigen. Daar gaat het om. En dan komt hij in Jeruzalem. En de broeders die zijn blij. En hij vertelt de grote wonderen die God gedaan heeft. En wat staat er dan? En toen hij hem begroet had, haalde hij in bijzonderheden op wat God onder de heidenen door zijn dienst had verricht. Dan komt hij daar met Pinkster in Jeruzalem. Ja, want het was Pinkster, want later bleek dat er zoveel buitenlandse Joden aanwezig waren. Dus ik denk dat hij het wel gehaald heeft. Maar ze had haast om bij Pinkster in Jeruzalem te zijn. En ze loofde God toen ze dit hoorde en zeiden tot hem. En dan komen ze hoor. Gij ziet broeder. Nou dan moet je op gaan passen. Gij ziet broeder. En dan is er antwoord. Hoeveel duizenden er onder de Joden gelovig zijn geworden. En alle zijn ze ijveraars voor de wet. Nu heeft men hun van u verteld dat gij alle Joden onder de heidenen afval van Mozes leert. Door te zeggen dat ze hun kinderen niet behoeven te besnijden, nog naar de gebruiken te leven. Wat is dan het geval? Ze zullen stellig horen dat gij aangekomen zijt. Doe daarom wat wij u zeggen. Er zijn vier mannen bij ons die een gelofte op zich genomen hebben. Neemt hen mee, heiligt u met hen en draagt de kosten voor hen, opdat ze hun hoofd kunnen laten scheren. Dan zullen alle bemerken dat van alles wat men van hun u verteld heeft niet waar is. Maar dat gij zelf meegaat in de onderhouding der wet. Heb u het in de gaten? Paulus moet naar Jeruzalem, gebonden door de geest, innerlijk overtuigd, maar je komt nu voor het conflict van je leven. Paulus, hoe gaat het? Paulus leert de rechtvaardiging door het geloof alleen. En de conclusie moet zijn, als iemand rechtvaardig wordt door het geloof, dan geldt dat voor Jood en voor heidenen. Maar Paulus was erg voorzichtig geweest in zijn leven. Hij had nooit iets verboden. Hij had zelfs Timotheus nog besneden. Hij had zelf ook wel eens een gelofte gedaan als Nazireer. Paulus, doe het nou maar. Ze letten op je man. En je hebt grote sommen gelds meegebracht. Je kunt het wel betalen. Er zijn al vier mannen die een gelofte hebben gedaan. En die kunnen zich niet het hoofd laten scheren. Want dat was het einde van hun gelofte.
Want ze moesten in de tempel zijn en dan moesten ze eerst een lam offeren. En dan moesten ze nog een schaap offeren. Het ene voor zondoffer, het andere voor een zoenoffer. Nou, die mannen hadden dat geld niet, want dat was een heel kapitaal. Om dat allemaal te betalen, dat kan iedereen wel nagaan. Een lam en een schaap. Dat maar ineens te geven. Nou, betaal dat dan maar. En ga nou naar die priester toe en maak een afspraak. Je kon er zomaar niet in die tempel komen met die dieren. Ja, dan moet je eerst een behoorlijke afspraak maken, net als bij de tandarts. Ja. Want dan zei je, kom maar zo laat, en dan gaan we dat offer brengen. En Paulus stemde in. Hij werd nog een ogenblik de Joden een Jood. Heeft het hem gebaat? Heeft het hem geholpen? Dat hij tolerant was, zouden we zeggen. Dat hij voor de eenheid was der broeders. Want het ging hier om de eenheid van de kerk. Zou dat nou één blijven of niet? Of zouden ze uit elkaar gaan? Ja. En weet je waarom die dadelijk gepakt wordt in de tempel? Ze hielden hem voor een huichelaar. Ja. Want ze zeggen, daar staat Paulus in de tempel. En we hebben hem gezien met Trofimus in de stad. En dat is een heiden. En die heeft hij meegenomen. Oh, je kan toch van die man niks verwachten. En die Joden die beginnen uit Azië, die hem zo goed kennen, uit Efeze. Die kennen hem. Hij in de tempel offert. Hij komt met heidenen in de tempel. Ja, dat was wel niet waar. Maar ja, als iemand niets gedaan heeft, nou dan ga je gewoon zeggen dat hij wat gedaan heeft. We kennen dat wel. Dan beschuldig je hem van alles. Ja, je leven is onbevlekt. Maar ja, als je kwaad wil zeggen, eerst dat je wat gedaan hebt, dat niet deugt. Ja, want als je denkt, ze moeten toch iets verzinnen, dan deden ze bij Paulus ook. En dan komt Paulus met zijn offertje. En dan beginnen ze te roepen en te schreeuwen. Hij heeft Grieken in de tempel gebracht. Die waren niet alleen Trofimus, maar zijn hele stel heeft hij meegenomen in de tempel. Laster en roddel. Waarom? Omdat ze niets tegen Paulus konden zeggen. Daarom hadden ze de leugen nodig. We kennen dat wel. Als ze niets van je weten, dan moeten ze wat gaan verzinnen. En weet je wat het gevolg is? Dat Paulus al met al 5 jaar in de gevangenis terechtkomt. Want ze, dan, we weten wel, ze willen hem doodslaan. En dan komen die Romeinen uit de Burcht Antonia, die vlakbij het tempelplein was, en die hollen er naartoe. En die weten hem nog net te bevrijden, want anders hadden ze hem vermoord. In de tempel. Hij zal de eerste profeet niet geweest zijn. Die daar vermoord is. En dan komt hij bij de Romeinen. En die sluiten hem op. En dan gaat hij naar Caesarea. Daar zit hij 2 jaar gevangen. En dan beroept hij zich op de keizer. En dan zit hij nog eens 2 jaar in Rome. Al met al een kleine 5 jaar. In de gevangenis. Dat is het resultaat geweest. Maar dan heeft hij ook zijn les geleerd. Dan raakt hij helemaal Jood af. Dan wordt hij een echte Pinksterman. En dan heel die wetsbetrachting, daar breekt hij mee. De breuk met het aardse Jeruzalem is nu radicaal. En weet je wat hij dan doet in de gevangenis? Dan gaat hij zijn brieven schrijven. En dan moet je die brieven eens lezen, de zogenaamde gevangenschapsbrieven uit Caesarea en Rome. Uit Efeze, naar de Filippenzen, de Colossenzen. Om die nou maar eens te noemen. Dan kun je zien de geweldige verandering dat Paulus geen enkel compromis meer sluit met dat soort mensen. Hij zegt, indien iemand meent op zijn vlees te kunnen vertrouwen, ik nog meer besneden de 8e dagen uit het volk Israël, uit de stam van Benjamin en Hebreeën uit de Hebreeën naar de wetten fariseer. Nou, wat wil je nog meer? Nou, dat is naar Paulus. Maar alles wat mijn winst was, heb ik om Christus wil schade geacht. Heel die oude troep. Voorzeker, ik acht zelfs alle schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Heer, dat alles te boven gaat. Om zijnentwil heb ik dat alles prijsgegeven en houd het voor vuilnis. Nou, dat is zijn conclusie. Het is allemaal vuilnis, mensen. Opdat ik Christus mogen winnen en in hem mogen blijken, niet een eigen gerechtigheid uit de wet te bezitten, maar de gerechtigheid door het geloof in Christus, welke uit God is, op grond van het geloof. Dan nummer 1, zinsnede. Uit een van die brieven. Ze zitten er vol van. Dan die gevangenschapbrieven. Als je die leest, dan zeg je, je hebt niet meer met een Jood te maken. Hij is zijn hele verleden, daar heeft hij mee gebroken. Zijn christendom had niets meer te maken met zijn Jood zijn. Alles vuilnis. Waar ik vroeger zo aan vast zat, mensen. Ik heb het prijs gegeven. Ik heb maar één moeder. En dat is boven. Het hemelse Jeruzalem. De tijden van het herstel zijn aangebroken. We hebben de wet op de tafelen van ons hart. Het oude heeft afgedaan. Het is naar beide verdwijning. Een heerlijke prediking. En als je dan ook de laatste vers van de handelingen leest, dan staat er dat Paulus 2 jaar in zijn eigen gehuurde woning bleef in Rome. Hij predikte het koninkrijk Gods en onderricht gevende aangaande de Heer Jezus Christus met alle vrijmoedigheid zonder enige belemmering. Hij liet zich door niemand meer, liet hij zich dwars zitten. Hij zegt, ik ga door, koste wat het kost. Wat heeft de kerk eruit geleerd? De leer der vaderen, ze zijn weer trouw aan die wet gaan lezen. Merkwaardig. Daar begonnen ze weer mee, de wetslezing. Niet gezegd, die wet die moet je in je hart hebben, de wet voorlezen. Wat heeft men met de doop in de geest gedaan, waardoor de wet in ons hart kon komen? Heeft men niet naar gezocht. Men heeft wel gezegd, we de rechtvaardige leeft uit het geloof. Maar waar zijn die mensen geweest die gezegd hebben, ik ben een rechtvaardige? Wie dorst dat zeggen? Ik ben een rechtvaardige. Geen werkingen van geestelijke gaven. Geen profetieën. En de Pinksterbeweging in de geschiedenis. Wel geloofd in de doop met de geest. Maar wat was de vernieling van hun denken? Wat was het resultaat van hun denken? Ze hebben al die oude koek en die oude rommel uit de voorgaande leringen, erfzonde, uitverkiezing, Israëlleer van de Maranatha-beweging, hebben het allemaal meegenomen. Allemaal in hun bagage genomen en dat kunnen ze toch nooit mee in het koninkrijk naar hemelen komen. Met aardsgerichte leringen. Met leringen waardoor je het doel absoluut niet kunt bereiken van de volkomenheid. Als je leert dat je altijd zondaar blijft, dat je dood. Men heeft de oude gedachten overgenomen. Men heeft gehuld met de charismatische beweging. En ik weet nog een paar jaar terug was Catherine Kuhlman nog in leven. En ze gingen met duizenden op naar Jeruzalem. Volgend jaar in Jeruzalem. Wij zullen ons haasten om in Jeruzalem te komen, schreven ze. Maar ze werden daar niet gebonden. Ze werden daar ontvangen door de burgemeester. Ze kregen erezetels. Huh? Ze werden daar geëerd door de Joden. Ja, dat was het resultaat. En dat wilden ze. Ze kwamen er niet om te lijden, zoals Paulus. Paulus zegt, ik ga naar Jeruzalem en ik weet dat er mij wat boven mijn hoofd hangt. Nou, zij wisten dat dat een en al een show was om ze te ontvangen. En nu nog. Er is pas een boek verschenen, volgend jaar in Jeruzalem. Ja. Dan wordt Jeruzalem, het aardse Jeruzalem, is weer de trekpleister. Die zondige stad. En de Heer zegt, en jullie zullen je los moeten maken van die oude moeders. Je hebt er niks meer mee te maken, van die Joodse wetten. Van die Joods-christelijke opvattingen. En je gaat alleen de hoge weg, met mij. En dan ervaar je dezelfde tegenstand als Stefanus had en als Paulus had. En dan krijg je ook brieven van de Joden. Die je bedreigen. Wij willen vrij zijn van allerlei ongeschreven en geschreven wetten. En voorschriften. En van allerlei christelijke taboes. Want wij willen die wet Gods geschreven hebben in ons hart. Wij willen rein zijn, overwinnen over de boze geesten. Die trachten ons te infiltreren. En dan ontvang je tegenstand. Zo gauw u die leer van het koninkrijk der hemel radicaal gaat leren. Dan kom je... in een moeilijke toestand. Paulus heeft er 5 jaar voor moeten brommen. En wij? Ja. Wij zijn ook in een nieuwe fase. Paulus is... Die gevangenisbrieven zijn de mooiste brieven van Paulus. Hoe kostelijk is die Efeze brief en die Filippense brief? Heeft hij geschreven vanuit die visie. Hij zegt, mensen, die middelmuur des afscheidsels is weg. Er is geen Griek meer en er is geen Jood meer. Wij zijn allemaal in Christus dezelfde. Er is geen onderscheid. En wij zullen die hoge weg moeten gaan. En het gaat erom, wie niet meegaat, die blijft achter. Dat is duidelijk. Als je niet in het vliegtuig eruit stapt, nou dan neem je de trein. Ja. Je bent of een piloot, en dan heb je een vliegbrevet, en als je dat vliegbrevet niet kunt halen, nou, dan ben je misschien een chauffeur van een volksbusje. Ja, dan neem je de mensen mee met een volksbusje. Ja. Dat voel je toch wel. Daar gaat het om. Voor een vliegbrevet, dan heb je andere dingen nodig dan voor een chauffeur of voor een treinbestuurder. Wat ik niet van die mensen verder zeg. Maar ik meen dat een vliegbrevet hoger is. Kijk, en als je dat niet halen kunt, ja, dan moet je met anders genoegen nemen. Dan stap je uit het vliegtuig. Ja. En dan gaan wij verder. Wij zijn een nieuwe tijd ingegaan, vergis u niet. En wij zullen door moeten. En de Heer is bezig de gemeente te zuiveren. Waarom? Omdat wij doodeenvoudig moeten opstijgen. Dat vliegtuig moet omhoog, moet over die zee. En we kunnen ons geen compromissen veroorloven. Wij willen Pinkster gemeente zijn naar het model dat Paulus heeft gehad. Het hemelse Jeruzalem. Wat ook de Geest vanmorgen gezegd heeft. En ik wil eindigen met een gedeelte uit de toespraak van Petrus. Op de Pinksterdag. Dat hij niet gezegd heeft. Ja. Ik eindig met een woord van Petrus, want die citeert Joël. En die haalt heel de Joëls profetie aan. U kent het wel. Daarna zal het zijn dat ik mijn geest zal uitstorten over al wat leeft. En dan begint hij dat aan te halen. En dan laat hij precies de laatste tekst gedeeltelijk weg. Per ongeluk zouden we zeggen. Of zijn geheugen heeft hem in de steek gelaten, of de Heilige Geest heeft het hem verboden. Want hij zegt dan, en het zal geschieden dat ieder die de naam des Heeren aanroept behouden zal worden. Dat zegt Petrus ook. Maar dan staat er wat achter. En dat laat Petrus weg. In Joël 2 vers 32. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. Zoals de Heere gezegd heeft. Waarom zou Petrus dat daar nu weggelaten hebben? Want dat zegt hij niet in Handelingen 2. Ik denk dat ze dat toen niet zouden gesnapt hebben. Nou, we zijn toch in Jeruzalem? We zijn toch in Sion? Nou, wat willen we nog meer? Nou, dan blijven we hier maar. Gaan we niet uit Jeruzalem. Want op de berg Sion in Jeruzalem zal ontkoming zijn. Maar je moet eerst het evangelie van de apostel Paulus kennen. Om dan te weten wat de berg Sion is in het hemelse Jeruzalem. Moet ik ook nog even de openbaring nalezen. Dat is de berg Gods. Dat is de berg van de Heilige Geest. Ja. Daar is de ontkoming. In het hemelse Jeruzalem. En daarvan laat Petrus het wijselijk maar weg toen hij voor de Joden sprak. Want ze hadden er wat. Ze hadden het op een Maranatha wijze, op een evangelische wijze uitgelegd. Je moet lezen wat er staat. Hij zegt, je moet het transponeren in de hemelse gewesten. Daar is die berg Sion. Ik zag een hoge berg. En daar lag Jeruzalem bovenop, de stad Gods, de heilige stad, zegt Johannes, openbaring 21. Wij zijn inwoners van Jeruzalem. Weet je wat ik van ook zo vreemd vind? Dat we het altijd maar hebben over het beklimmen van die berg. Maar als ik nou toch in Jeruzalem ben, moet ik dan die berg nog gaan beklimmen? Dan moet iemand een antwoord op geven. Als ik in Jeruzalem ben, moet ik dan die berg beklimmen? Want je bent erin en dan zit je al bovenop de berg. En als je er niet in bent, dan ben je niet wedergeboren. Want door je wedergeboorte kom je erin. Als rechtvaardige door het verzoenend bloed van Christus. Nou. Ja, dan kunnen we natuurlijk met die vraag naar huis gaan. Laat ik u trachten een oplossing te geven. We hebben wel een eindje moeten lopen op die berg. Je wedergeboorte. Als je niet wedergeboren bent, kom je niet in die stad. Dus dat is al een beetje klimmen. Dan klim je al hoger dan vele kerkmensen. Ja. Maar, hoe ga je dan omhoog? En dan zegt Jesaja, ik zal je eens wat zeggen. Hoe dat zich nou eigenlijk plaatsvindt. Jeruzalem gaat omhoog. Waarom? Omdat die berg omhoog gaat. En je gaat met die berg mee omhoog. Dat is het heerlijke. Want anders zou je zeggen, jongens, dat red ik nooit. Maar die berg is het beeld van de Heilige Geest. En dan zegt de profeet in Jesaja 2. En het zal geschieden in het laatste der dagen, dat de berg van het huis des Heren vast zal staan als de hoogste der bergen. Hoger dan de Himalaya. En als je dan leest wat er staat, dan zeg je met de Maranatha-beweging, nou, Jeruzalem wordt dan de hoogste stad van de wereld. Hoger dan de Himalaya. Nou, dan mag je wel een paar warme kruiken meenemen. En dan moet je wel een goede longen hebben om adem te halen. Dan is de stad onbewoonbaar, verklaarde woningen. Nee. Hij zal verheven zijn, de Statenvertaling heet het nog beter, hij zal verheven worden, boven de heuvelen. En alle volken zullen derwaarts heen stromen. Kijk, die berg die wordt verheven. Een verheven berg. Een berg die verheven wordt, die zit in de lift. En dat is het werk van de Heilige Geest in ons en door ons. Hoe langer, hoe hoger. De Geest Gods stijgt. Dat wil zeggen, wij vernieuwen de kracht, die wordt steeds sterker. Die berg die wordt steeds sterker, omdat de kracht van de Gods Geest toeneemt. Jesaja 40 eindigt ook zo mooi. Van die mensen. Waarvan staat, zij zullen de kracht vernieuwen. En wat staat er dan achter? En ze zullen opstijgen als de aarde. Mooi, hè? Eerst de kracht vernieuwen en dan omhoog. Dan zit je in de lift. Opvaren als de aarde. De Geest die verheft zich in ons. En die voert ons steeds hoger totdat wij de onberispelijkheid zullen bereikt hebben. Dan staat hij vast boven alle bergen. Dan is Jeruzalem de stad waar geen onreine meer binnenkomt. Heerlijk. En dan, als hij omhoog gaat, dan leest Johannes in Openbaring 21, en ik zag het hemelse Jeruzalem nederdalen van de hemel naar de aarde. Dan gaat de aarde ook profiteren van die stad der gerechtigheid. Begrijpt u dat de Heer zegt, ik kan alleen door een volmaakte gemeente werken? Want alleen een volmaakte, onberispelijke gemeente is in staat om een schepping te herstellen. Dan daalt dat hemelse Jeruzalem weer naar de aarde. En daar gaan we mee naar huis. God gaat door. En God geeft ons steeds meer inzichten dat wij dat doel zullen bereiken. Amen. Heer, wij danken u dat we hier als gemeente vanmorgen bij elkaar mochten zitten. Heer, om die heerlijke boodschap nu goed te zien, dat wij een nieuwe tijd zijn ingegaan. Heer, dat wij onderworpen zijn aan geheel nieuwe wetten. Wetten, Heer, die in ons verstand komen en wetten die in ons hart zijn ingeschreven. Heer, dat wij voor uw wil zullen doen. Heer, zoals uw zoon het gezegd heeft, ik draag uw heilige wet die gij de sterveling zet in het binnenste ingewand. Heer, dan doen wij uw wil. Dat is het goede, het volkomene en het volmaakte. Heer, het harmonieuze zal dan in ons gezien worden. Heer, daar streven wij naar. Heer, wij willen breken met elke vorm van zonde. Heer, met elke gebondenheid die nog als een keten aan onze voeten is, waardoor wij ons niet kunnen, waardoor ons tempo van lopen belet wordt. Heer, wij willen niet gevangenen zijn, maar we willen vrij zijn. Vrij van verlost uit de hand van al onze vijanden. Heer, en dat geeft ons Pinksteren. Dat geeft ons de Geest des Heren die in ons gekomen is. En we willen uit die kracht leven. Heer, geef ons alle genade dat we nu ook de beslissing radicaal nemen. Dat we er niet bij gaan zitten als toeschouwers en toehoorders. Maar dat we het daders des geloofs worden. Heer, niet alleen met onze mond, maar ook met onze hart erachter gaan staan. En radicaal gaan kiezen. Heer, ik bid u voor de jonge mensen onder ons. Voor de kinderen, Heer, ze hebben het moeilijk. En de verleidingen zijn groot. Heer, u weet hoe het in de gezinnen toegaat. Heer, open hun harten. Heer, open hun verstand. Opdat ze zien dat de wereld ondergaat met zijn begeerlijkheid. Maar dat wie u wil doet, Heer, dat die lof van u ontvangt. En dat die het doel bereikt. Heer, open hun hart. Open hun ogen, Heer, dat ze zien waar het om gaat. En dat deze wereld niets te bieden heeft. Heer, dat een kater geeft. Naar alle plezier die ze te bieden heeft. Maar dat uw dienst het hoogst genot is. Heer, wij danken u dat hoe ouder een mens wordt, hoe gelukkiger hij met u kan leven. Heer, dat kan de wereld ons niet bieden, maar dat schenkt gij. Halleluja, meester, wij willen deze weg kiezen. En al wat God zegt, amen. Oh, Ook voor degene die de banden krijgen. Zegen alle luisteraars, Heer, opdat ze met ons meegebouwd worden in hun geloof. En de genade van onze Heer, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap met de Heilige Geest, die uitgestort is in onze harten, en die verder zijn werk zal voltooien, ons zal leren en onderwijzen, en ons de kracht zal schenken tot overwinning. Hij zij met ons. Amen.